Welkom bij VIP, de Fiore podcast. Fiore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Verhalen, ervaringen en informatie delen is een belangrijk onderdeel van Fiore. Met VIP hopen we daarmee een bijdrage te kunnen leveren. Mijn naam is Michel Rudolfi en vandaag spreken we met Eline Aukema. We zijn te gast hier bij het Ingeborg Douwes Centrum in Amsterdam. Wat ik hartstikke leuk vind. Maar voordat we verder gaan praten, misschien is het even goed om voor de luisteraars jou te introduceren. Zal ik even een korte opsomming geven vanuit mijn kant? En die moet je maar aanvullen als ik wat mis. Ja? Zullen we dat zo doen?
Ja.
Je hebt hier in Amsterdam gestudeerd. Je bent psycholoog. Uiteindelijk ook GZ-psycholoog. Naast het studeren en het psycholoog worden, ben je ook gepromoveerd hier in Amsterdam. Specifiek bij de medische zorg voor kinderen met hersentumoren, maar ook bij volgens mij lymfoomkanker, leukemie. Daarnaast ben je gaan werken in het Emma Kinderziekenhuis hier in Amsterdam als psycholoog. En in 2011 ben je gestart bij het Ingeborg Douwes Centrum. Zowel in de leiding van dit centrum, maar ook als actief psycholoog binnen dit centrum. En volgens mij heb je daarnaast nog een hele belangrijke baan, namelijk moeder van twee kinderen.
Klopt helemaal.
Ja, hè?
Ja.
Nou, dat herinner ik me ook zo heel erg goed, omdat ik een paar weken geleden met jou heb gebeld voor deze afspraak. En toen hoorde ik dat een van jouw kinderen positief getest was op corona. Ja. Hoe is daarmee?
Ja, heel goed. Ja, het was heel raar. Zijn juf had corona. Ze werden op zondag gebeld door de directeur dat zijn juf positief getest was. En of we alle kinderen thuis wilden houden en ook wilden testen. En dat hebben we keurig gedaan. En dus met het hele gezin in quarantaine toen hij positief bleek te zijn. Maar zonder klachten. Dus dan zit je toch een beetje wel te kijken met als dat paasweekend. Van, ja, wat zitten we nou te doen? Zonder klachten allemaal thuis blijven. Allemaal drie keer getest. En uiteindelijk testte hij na een week negatief. En toen zei de GGD ook, ja, nou ja, we weten het ook niet precies allemaal hoe het zit met asymptomatische klachten en dit beeld. Maar jullie mogen eruit. Dat voelde toch wel een beetje als een bevrijding.
Ja. Maar moest je zelf ook in quarantaine?
Ja, wij moesten allemaal in quarantaine, ja.
Oh joh, ja. En hoe was dat?
Nou, pittig, want we hadden natuurlijk net die, of net is al even weer geleden, maar in mijn beleving die 7 weken... thuis, school hadden we er nog wel in zitten. Ik heb twee jongens van net 5 en 7 en eentje groep 3. En dat is echt wel aanpoten. Want ja, school had bedacht dat wij het vooral thuis gaan doen. En ik dacht, wie doet mijn werk dan eigenlijk? Maar, nou.
En? Wat was daar het antwoord op?
Ja, nee, zij niet. Dus nee. dat hoort erbij.
Maar kan je je werk dan wel doen als je in quarantaine zit?
Nou, nee. Kijk, je moet echt heel goed verdelen. Gelukkig heb ik een hele leuke vriend die waar wij samen echt wel als team de kinderen doen. Want anders kan het echt niet.
Nee,
dus we hebben een beetje de tijd verdeeld. En ook maar kijken van wat heeft echt prioriteit en wat niet. En ja, dit is wat het is.
Nou ja, spannend. Hartstikke goed. Hey, ik vroeg al, kon je je werk dan doen? Maar thuis lukte dat dus wel. Dat heb je kunnen oplossen. Maar als we nu even teruggaan van waar ik nu te gast ben, Ingeborg Douwes Centrum. Kan je iets meer vertellen over wie of wat is Ingeborg Douwes Centrum?
Ja, zeker. Het Ingeborg Douwes Centrum bestaat 19 jaar. Het is opgericht door 3 initiatiefnemers eigenlijk. Een chirurg uit het Lucas Andreas ziekenhuis, nu OVG West. Die zei, ik zie zoveel mensen met borstkanker en ik doe dat lijf wel, maar wie doet eigenlijk de mens? Daar moet toch iets voor komen? Het Integraal Kankercentrum Amsterdam toen nog, nu IKNL. Wat zei van, er moet toch een centrum komen waar psychische zorg wordt geboden aan mensen die kanker hebben en aan hun naasten. En uiteraard aan de familie Douwers, Ingeborg en Evert Douwers. Ingeborg was ziek, had borstkanker en had zelf veel baat ook bij psychische zorg. En merkte eigenlijk dat dat heel moeilijk te vinden was. En wilde eigenlijk dat dat heel laagdrempelig en een vanzelfsprekend onderdeel zou moeten zijn van de behandeling. En daarop hebben zij de Ingeborg Douwers Stichting opgezet met als doel om die zorg laagdrempelig en vanzelfsprekend te krijgen. En gezamenlijk heeft dat eigenlijk geleid tot het Ingeborg Douwers Centrum. Een centrum voor de regio Groot-Amsterdam. Waar wij mensen met kanker zien, maar ook zeker hun naasten. En eigenlijk vanaf de start zijn we ook heel erg gericht op het hele gezin. Dus we hebben ook echt een kinderafdeling met kinderpsychologen die gespecialiseerd zijn in wat doet dat met je als kind als een van je ouders ziek is en vaak ook overlijdt. Hoe doe je dat dan eigenlijk als gezin?
Ja. En wat bieden jullie dan aan?
Nou, wij bieden eigenlijk psychische behandeling aan. Ja, dus wij bieden eigenlijk een... wat we zien is dat mensen door kanker vaak van slag raken. Uiteraard, zou ik willen zeggen. Ja, sommige mensen hebben ook behoefte om daar professionele zorg bij te krijgen. En wat wij bieden is therapie op maat. Op basis van de hulpvraag die iemand heeft. He, dus bijvoorbeeld, we zien eigenlijk twee groepen mensen als ik het een beetje indeel. Groep 1 heeft kanker gehad, heeft een positief perspectief en moet weer mee gaan doen in de maatschappij. En loopt tegen allerlei beperkingen aan. Gaat pas verwerken en voelen wat er allemaal gebeurd is. En merkt dat hij niet meer de oude is. En worstelt daarmee en heeft de vraag, hoe doe ik dit? Dat is eigenlijk groep 1, waarbij we dan als psycholoog helpen om eerst vaak een stuk te verwerken en vervolgens een stuk weer vooruit te kijken met hoe ga je dat dan doen. Sommige mensen willen ook wel merken ook dat de kanker echt een soort van heroriëntatie geeft van het leven. Namelijk, hoe heb ik mijn leven ingevuld? Ben ik daar eigenlijk wel tevreden over? Of wil ik het eigenlijk anders? Of dat opeens, ja... De kleine dingen eigenlijk onbelangrijk blijken te zijn. En dat er eigenlijk een veel groter iets is over dingen die je eigenlijk wil doen als je later groot bent, dat je die nu moet gaan doen. Want het leven kan opeens stoppen. Dat is eigenlijk één groep. De andere groep zijn patiënten die te horen hebben gekregen, je wordt niet beter. En met de nieuwe medicatie kunnen we je misschien nog wel een tijdje in leven houden, maar je wordt niet beter.
Ja.
En hoe doe je dat? En wij zien ongeveer 60% patiënten zelf en 40% naasten. Dus dat zijn partners, maar ook bijvoorbeeld kinderen van of ouders van. Hè? Kinderen die ziek zijn.
Ja, ja. Ja. Dat is best wel veel. Hoeveel mensen komen hier ongeveer?
Per jaar ongeveer 700 mensen.
700 mensen. Ja, en dat is allemaal uit Amsterdam omgeving, ja, hè? Begrijp ik.
Ja, regio Groot Amsterdam, ja. Dus we hebben ook wel... zeker voor bijvoorbeeld het aanbod dat we hebben voor kinderen. Ja, dat is echt heel... het vereist veel expertise. En daar willen mensen ook wel echt een eindje voor rijden.
Ja.
Dus ik geloof dat wij wel met 30 gemeentes te maken hebben. Want zorg voor kinderen is belegd bij de gemeente.
Oh, oké.
Dat geeft eigenlijk vooral veel narigheid. Ik heb de positieve effecten er nog niet van ervaren. Maar dat betekent dat wij met 30 gemeentes in gesprek moeten over de financiering van de zorg.
Oké. Ja. Want dat valt onder een bepaalde wetgeving?
Ja, de jeugdwetgeving. De jeugdwet. Uit mijn hoofd zeg ik in 2014 of 2015 is de jeugd gedecentraliseerd. Met het idee dat het allemaal beter wordt. Waar je nu ook wel momenteel ook wel veel gedoe over hoort.
Ja.
Dus vroeger was het zo, net als bij de volwassenen. De zorg die wij bieden is verzekerde zorg. Dat wil zeggen dat het betaald wordt vanuit de basisverzekering.
Ja.
Je moet dan ook wel echt wat hebben. Maar daar kunnen we misschien straks nog even over hebben. En voor kinderen was dat eigenlijk ook zo goed geregeld. Dus de zorgverzekeraar betaalde dat gewoon. En met de jeugdwet is het gedecentraliseerd. Dus dat betekent dat elke gemeente de jeugdzorg op zijn eigen manier mag inrichten. En dat doet elke gemeente ook.
Oké. En als ik nu dat bijvoorbeeld als voorbeeld nu neem voor... onze luisteraars zullen met name zijn uit het regio Gooi en Vechtstreken. Ja. Als daar... zijn die in principe welkom hier in als daar behoefte aan is bij het Ingeborg Douwens Centrum?
Ja, zeker. Ja, we zijn eigenlijk zes psycho-oncologische centra in Nederland. Waarvan wij eigenlijk Amsterdam en Noord-Holland beslaan.
Ja.
Er zijn ook wel wat inloophuizen met professionals. Maar eigenlijk zo'n groot centrum zoals wij, zijn wij het centrum voor deze regio. Dus wij zien ook veel mensen uit het Gooi die naar ons komen. Het ligt er een beetje aan wat het makkelijkste is. Of ook als mensen in Amsterdam werken of werkten. Hè? In pre-corona.
Ja. Ja. Ja.
Dan was het soms makkelijker om hierheen te komen. Ja.
Ja, want je noemt nu net even het woord inloophuis.
Ja.
Wat zijn de verschillen dan uiteindelijk? Je noemde net al, het is verzekerde zorg.
Ja.
Dat zijn er bij de inloophuizen niet. Hè? Nee. Dat is informele zorg.
Ja.
Maar hoe zie je die verschillen en hoe vult het elkaar aan?
Ja. Ik denk dat een inloophuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor... mensen die hetzelfde hebben, dus in ieder geval natuurlijk kanker. Waarbij je terecht kan voor een luisterend oor of een ontspannende activiteit. En dan ook meteen het contact hebt met ze. Het woord lotgenoten, ik weet niet. Met lotgenoten. En daarbij hebben sommige inloophuizen ook professionals die zorg kunnen aanbieden als dat nodig is. Wij hebben eigenlijk alleen maar zorg. Dus wij hebben niet de inloopfunctie. We hebben wel groepstherapie, waarbij natuurlijk lotgenotencontact ook een onderdeel is. Omdat je het verhaal deelt.
Ja.
Maar ik denk dat dat een groot verschil is. Daarbij zijn wij professionals opgeleid in de oncologie. Hè, dus opgeleid in de medische psychologie. Wat een ernstige levensdreigende ziekte doet met je... welke psychische hoe het psychisch functioneren daaronder leidt en wat dan helpend is. Hè. Dus daar zijn evidence-based therapievormen voor. In een inloophuis zijn natuurlijk zijn mensen die dat vrijwillig doen vaak uit hun eigen ervaring iets willen doen. Nou, ik denk dat dat eigenlijk verschillen zijn.
Nee, ik begrijp het. Maar ik zit ook even te kijken naar mensen die dan bijvoorbeeld bij Fiore binnenlopen.
Ja.
En misschien nog niet helemaal op de hoogte zijn van een psycho-oncologisch centrum, zoals je dat net noemde.
Ja. Ja.
Je zei dat er net zes van zijn in Nederland. Jullie bestaan nu 19 jaar.
Ja.
Waren jullie een van de eerste?
Volgens mij niet per se. Een beetje in het midden.
Oké, maar dat betekent eigenlijk nog dat het relatief kort, 20 jaar, wat is nu 20 jaar...
Ja.
Nog niet zo heel erg lang wordt aangeboden. Hoe komt dat?
Ja, dat vraag ik me ook vaak zelf af. Ik ben, zoals je al zei in de introductie, gestart met mijn loopbaan in het Emma Kinderziekenhuis. Ik werkte toen eigenlijk in de kinderoncologie en op de poli late effecten kindertumoren. Wat voor mij zo vanzelfsprekend is, is dat... De mens erbij hoort als je ziek wordt.
Ja,
het is een van de eerste dingen die ik mensen in therapie ook altijd aangeef is, je bent niet je ziekte, maar je hebt een ziekte en je hebt heel veel andere rollen.
Ja.
En die ziekte loopt dwars door die rollen heen, maar je bent het vooral niet. En in het ziekenhuis doen we toch, of doen ze, hè, want ik vind niet dat ik dat doe, maar behandelen we mensen toch meer als een ziek iemand en verder niet. En in de kindergeneeskunde is er een hele brede blik op het kind. Waarbij je de ouders ook meteen erbij krijgt. Maar kijken ze eigenlijk heel breed naar wat doet een kind. En op wat voor manieren heb je dus ook last van je ziekte. En ook hoe ga je daar als ouders mee om. En wat is helpend en wat niet. En wat ik eigenlijk heb gemerkt in de volwassen oncologie is dat veel minder is. Hè? Dus dat een oncoloog kijkt veel minder naar... sommigen uiteraard wel. Hè? Maar over het algemeen wordt er veel minder gekeken naar... hoe zijn die rollen van je?
Ja.
En wat heb je dan nodig?
Ja.
En past een bepaalde behandeling dan wel? Of past een bepaald ritme dan wel? Of wat wil je eigenlijk? En ook nou, überhaupt het informeren over wat de impact van de ziekte is op die rollen. Ja, ik vind het heel vanzelfsprekend, maar dat is het helaas nog niet.
En hoe komt het dan dat het nog niet zo vanzelfsprekend is? Heeft dat te maken met de druk in het ziekenhuis of het onbekendheid daarvan? Of zit het niet in het curriculum van de specialist of van de huisarts? Of wat is jouw gevoel daarbij?
Mijn gevoel is erbij dat... misschien is een mooi voorbeeld. Toen ik in het Emma Kinderziekenhuis werkte, onderdeel van het AMC, hadden ze op een gegeven moment, dus ergens in de jaren, eind jaren 2000 tot 2010, was er opeens een bewustwordingscampagne. En die heette Het zal je moeder maar zijn. En dat was dan een bewustwordingscampagne om zorgprofessionals bewust te laten zijn van het zal je moeder maar zijn die aan de overkant van de tafel zit. Dus doe er iets mee. En ik weet dat ik me daar eigenlijk zo voor geneerde, want die posters hingen ook in de liften, want dan konden de zorgprofessionals dat goed zien. Hè, als ze de lift namen naar het restaurant of waar dan ook heen of naar de poli. Dat ik dacht, oh wat erg, je zal je maar als bezoeker of als iemand die een ziekte heeft, als patiënt staan en dan naar die poster kijken met, goh, heb je een poster nodig, het zal je moeder maar zijn, om mij gewoon als mens te zien.
Ja.
Dus ik denk aan de ene kant, denk ik dat de opleiding tot arts vooral heel erg gaat over superspecialist worden op een heel klein gebied in het lichaam. Wat je ziet is dat artsen die zelf ziek worden daar dan een boek over schrijven. En dan zeggen van nu snap ik pas wat mijn patiënten allemaal doormaken. En ik zou toch echt heel graag het tij willen keren dat artsen niet allemaal zelf ziek moeten worden. Nee. Totdat ze pas doorhebben wat het doet.
Klopt, ja.
Dus ik denk dat het ook een stuk bewustwording is. En dat we ook mensen een beetje moeten wakker schudden van doe even normaal. Weet je wat... en misschien meer moeten scholen. Dus ik weet niet of om antwoord op je vraag te geven. Ik ben er nog niet zo achter, maar het is zo. Het lijkt mij zo vanzelfsprekend.
Ja, maar goed, dat komt omdat jij er dagelijks mee bezig bent. Hè? Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Nee, ik herken wel wat je zegt hoor. Je ziet het ook. En ik heb net ook weer een aantal mensen mogen begeleiden met een ziekte. En dan is het toch elke keer weer van aan het einde van het traject. En dan wordt dat eigenlijk niet besproken. Dat er ook nog mogelijkheden zijn om psychosociale zorg of psychosociale ondersteuning daarin te krijgen. Dus er is nog een hoop werk te doen. Ja. Maar als je dat nu zo benoemt, hoe zie jij de toekomst van de psychosociale ondersteuning of psychosociale zorg binnen de oncologie?
Ja. Ik ben een positief ingesteld mens. Dus ik zie de toekomst in die zin positief. Dat er steeds meer bewustwording komt over dat het gaat om kwaliteit van leven. En kwaliteit van overleven. En niet alleen om overleven. Ik denk dat we daar als beroepsgroep, als medisch psychologen ook onze stem harder moeten laten horen.
En hoe doe je dat dan?
Bijvoorbeeld door... landelijk te proberen om stappen te zetten. Die stappen, dat zijn stapjes. En dat ik ben eerder van het wat sneller en doorpakken dan dat die trage, politiek correcte stapjes. Maar inmiddels hebben we best wel wat stappen gezet. Mm-hmm. Er is een aantal rapporten verschenen een soort van hoogtepunt in 2019, de kwaliteitsstandaard psychosociale zorg bij somatische aandoeningen, waarin heel duidelijk staat beschreven hoe het eruit zou moeten zien, de zorg. En daarmee eigenlijk als je kijkt naar een kwaliteitsstandaard die er is voor de palliatieve zorg, die heeft echt heel veel goeds gebracht. Dus als wij dat als voorbeeld nemen, dan verwacht ik dat het over een paar jaar wel heel normaal is en vanzelfsprekend is dat deze zorg er is.
Oké. Hey, en is dit uniek voor Nederland? Of zie je bijvoorbeeld in het buitenland dit soort ontwikkelingen ook? Kan je daarop reflecteren?
Wat je ziet is dat er wereldwijd eigenlijk gezegd wordt dat er moet worden gescreend op hoe gaat het met iemand. Dat eigenlijk per land dat anders wordt ingevuld. Wat je in ons systeem ziet, en dat is eigenlijk ook natuurlijk, dat gaat natuurlijk ook over de bekostiging van de zorg en hoe ziet dat eruit. Kijk, als ik mensen uitleg wat ik doe en dat die zorg helemaal niet zo vanzelfsprekend is, dan snap je dat eigenlijk niet. Hè? Want als ik zelf nu ziek zou worden, dan zou ik ook graag daar wat hulp bij willen hebben. Of in ieder geval zou ik willen horen dat het er is. En dat ik ook, bijvoorbeeld met die twee kleine jongens van mij, dat er bijvoorbeeld themabijeenkomsten worden georganiseerd over hoe is dat als je als ouder ziek wordt en hoe doe je dat dan met je kinderen. Maar wat je ziet is dat de financiering niet goed geregeld is. Ik denk dat het daar gewoon mee te maken heeft.
En die financiering, dat is afkomstig van via de zorgverzekeraars. Maar als ik dit dan zo hoor en je krijgt ook de juiste rapporten en er is ook wetenschappelijk onderzoek hierbij. Wat is er dan nog nodig om zeg maar, deze zorgverzekeraars in feite over de brug te krijgen om uiteindelijk dat wel goed te kunnen financieren?
Ja, dat is de goede vraag.
Nou, dankjewel, Eline. Ja. Daarvoor zit ik hier niet. Maar...
Nou, en die ook meteen heel lastig is. Ja. Ik denk dat het te maken heeft met keuzes.
Ja.
Ik zeg wel eens, onze zorg kost ongeveer 1500 euro per persoon. Je zou eigenlijk willen dat er binnen de financiering van de ziekte en de behandeling gewoon, zeg ik tussen haakjes, want of tussen aanhalingstekens, want volgens mij is het gewoon zo te doen. Mm-hmm. 1500 euro wordt gereserveerd voor psychische zorg, voor de patiënt en zijn systeem. Dan ben je er.
Maar kan dat dan niet vanuit het ziekenhuis bijvoorbeeld? Ik bedoel, ik weet dat jullie zijn gelieerd aan het OVG. Hè?
Klopt, ja.
En ziekenhuizen werken met DBC's. Ja. Dus daar zou je dat bij wijze van spreken kunnen reserveren op die manier. Is dat een oplossing of zeg je van nou, zo werkt dat niet?
Nou, wat mij betreft zou dat wel een oplossing zijn. Wat ik weet in ieder geval vanuit die landelijke werkgroepen is dat ziekenhuizen zeggen ook van we hebben daar geen budget voor. Mm-hmm. Het is eigenlijk een discussie van wie betaalt het nou? Eigenlijk moeten we misschien gewoon zeggen, het moet betaald worden. En dan kijken we terug. Hè. Dus ik denk dat stap 1 misschien is dat we zeggen, ja, we vinden dat dit erbij hoort.
Ja.
En ja, we vinden die kwaliteit van leven belangrijk. En dat laten we ook zien door, bijvoorbeeld wat die kwaliteitsstandaard zegt. Door mensen goed voor te lichten over wat de impact is van een ziekte. En wat daar allemaal voor te halen is. En als we die keuze maken, dan kunnen we daarna kijken, hoe wordt het dan betaald? En ik heb het wel eens eerder gezegd, maar onze zorg is dus 1500 euro. Gemiddelde kankerbehandeling kost zo'n ton.
Ja.
Waar hebben we het over? Terwijl met onze zorg zeggen mensen ook, ik kan verder met mijn leven. Ook al is dat eindig, ik weet nu wel hoe ik ermee op moet gaan.
Ja. Maar dat is duidelijk. Ik herken dat ook. Maar er zijn dus blijkbaar nog hele, ik zou bijna zeggen, populair volkstammen die dat nog niet herkennen.
Ja.
Wat kunnen we daaraan doen? Stel, we zitten nu in een periode dat deze podcast wordt opgenomen, dat er een kabinet moet worden geformeerd. Ik hoop dat dat een keer gaat lukken. Wat zou je de nieuwe minister van Volksgezondheid willen meegeven? Want die zou bij wijze van spreken daar een hele belangrijke rol in kunnen spelen.
Ja. Ik denk dat ik zou willen adviseren om te gaan voor kwaliteit van leven. En om bijvoorbeeld het model van de positieve psychologie te omarmen. Mm-hmm. Positieve psychologie en dan ook positieve gezondheid. Waarbij het gaat om hoe richt je je leven in, ook al ben je ziek. En als je die items belangrijk maakt, dan verandert er vanzelf van alles. We weten natuurlijk heel goed dat preventie van belang is. We weten dat bewegen tijdens bijvoorbeeld de chemotherapie enorm veel positieve effecten heeft. Ja. Zowel op hoe je je voelt als ook hoe je je behandeling aan kan. Dus er komen de eerste resultaten komen ook worden gepubliceerd dat mensen daardoor ook betere overlevingskansen hebben.
Ja.
En het is nog niet in de praktijk wordt het gefinancierd.
Ja.
Dus het gaat denk ik veel meer om hoe kunnen we dingen voorkomen? Maar ook B, als je het dan eenmaal hebt, hoe kun je daarna zo goed mogelijk mee omgaan?
Ja, maar Kijk, die psycho-oncologische centra, die zijn duidelijk. Er zijn er 6 van in Nederland. Blijkbaar vervullen ze een hele belangrijke behoefte hierin. Zie je het bij andere ziektebeelden? Bijvoorbeeld binnen de cardiovasculaire hoek of binnen de astmahoek of binnen de dementiehoek. Nou weet ik toevallig dat er Alzheimercafés zijn. Hè? Dat is ook een soort bijeenkomsten. Maar voor de rest ben ik niet zo heel erg bekend met andere initiatieven daaromtrend. Nee. Heeft dat er ook mee te maken dat het nog niet zo op de radarscherm staat van beleidsmakers?
Ja, dat denk ik wel. Als het goed is, heeft elk ziekenhuis een afdeling medische psychologie. Waar je terecht kan voor de psychische vragen als je ziek bent. Idealiter werken de medische psychologen ook heel erg samen met de specialisten om samen als een team op te trekken. Ja. Omdat je als medisch specialist toch veel meer op het lijf gericht bent. En als medisch psycholoog weet je wat de impact is van een ziek lijf.
Ja.
En kom je als team denk ik heel veel verder. Dus je ziet eigenlijk, zodra het moet, wordt het gedaan. Het klinkt een beetje stom, maar dus zodra er een richtlijn is dat de revalidatie na bijvoorbeeld problemen met je hart moeten, dan wordt het ook gedaan, omdat het dan ook gefinancierd wordt. Dus het zit zeg maar steeds op die financiering of het wel of niet gebeurt. Hè?
Ja.
Dus bijvoorbeeld, je mag in het ziekenhuis mensen met bijvoorbeeld of kinderen met thijslijmziekte, cystische fibrose zien. Maar dan moet je ook een goed psychosociaal team hebben.
Ja, precies. Ja.
Dus dat soort incentives zitten er nu nog in, waardoor het er dan ook is. En daar moeten we natuurlijk wat aan gaan doen.
Ja. Kortom, er is nog heel veel werk aan de winkel in
zeker.
Dat kader.
Ja.
Het wordt bijna een technisch gesprek. Hè? Dat is natuurlijk ook nog een beetje nadenken over onze luisteraars. Hè? Ja. Kijken of we nog andere dingen kunnen benoemen. Kijk, en een van de dingen, we begonnen even over corona, want dat is ook de tijd dat we nu dat deze opname wordt gedaan. Heeft corona ook nog een impact over datgene wat jullie doen als Ingeborg Douwe Centrum?
Ja, we zien eigenlijk dat corona natuurlijk een enorme impact heeft. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat je persoonlijke situatie is, wat voor impact het heeft.
Ja.
Dus we zien wel mensen die echt wel heel bang zijn om corona te krijgen, omdat ze heel kwetsbaar zijn. Waar dan ook wel soms verstrekkende maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld kinderen die niet naar school gaan omdat de moeder kwetsbaar is. Ook wel in soms boze mensen die zeggen van ik zit in mijn reservetijd. Ik ben er nog omdat ik een paar nieuwe medicijnen krijg. En daarmee hoop ik mijn leven te verlengen. En dan is het wel heel naar om te zien dat die corona opeens een stolp om je heen zet. Hè, dus waar andere mensen zouden zeggen van ik heb nog maar beperkte tijd, ik ga op reis of ik ga allerlei dingen doen. Hebben mensen nu te maken met heel veel beperkingen. En dat merk je, dat zien we ook in de therapieën natuurlijk, een belangrijk onderwerp.
Ja.
Ik denk ook, als ik kijk naar mijn eigen cliënten die ik in behandeling heb, dan heb ik dus soms mensen die juist angstiger zijn en daar dus een extra angst erbij krijgen. En andere mensen hebben ook wel meer het gevoel van dat het ook wel fijn is misschien niet het goede woord, maar dat het ook wel een positief effect heeft dat iedereen nu eens doormaakt wat zij doormaken.
Ja, precies.
Dus dat de wereld stilstaat.
Ja.
En als jouw wereld als patiënt al veel trager gaat dan de rest, dan omdat de andere wereld maar doordraait. En nu draait die wereld niet door. Dus sommige mensen zeggen ook, ik ben eigenlijk veel verder. Want ik heb al zo te maken met het aanpassen aan een beperkte ruimte. Dus het heeft positieve en negatieve reacties eigenlijk, hoor ik.
Nee, en dat heeft dus natuurlijk ook alweer te maken met de persoonlijke omstandigheden van ieder individu. Het is natuurlijk allemaal weer anders. Maar ze kunnen hier wel terecht. Jullie zijn niet gesloten.
Nee, we zijn helemaal niet gesloten. Sterker nog, we hebben eigenlijk af en toe natuurlijk wel een afspraak moeten afzeggen omdat iemand ziek was. Maar in principe hebben we het hele jaar door gewoon mensen gezien. Ja.
Dus, dat is wel heel fijn.
Ja, heel fijn. Ja, ja. Ja.
En ik herken dat, want bij Fiore zijn we helaas moesten we sluiten. Ja. Vanwege de richtlijnen, het RIVM. En dat deed ons ongelooflijk veel pijn. Want je wil heel graag er zijn voor deze mensen.
Juist nu, dus, hè?
Juist nu.
Ja.
En sommige mensen hebben daar ook behoefte aan. Er zijn ook mensen die daar geen behoefte aan hebben, hoor. Ik bedoel, die zeggen van ja, het is mij te onzeker en misschien ook een gevoel van onveiligheid. En dat respecteren we volledig. Dus wij zijn eigenlijk heel snel overgeschakeld op beeldbellen en beeldcontact.
Ja.
Maar goed, dat haalt niet bij natuurlijk het persoonlijke contact. Zeker in zo'n fase. Nee,
dat hebben wij overigens ook gedaan, hè? Want op een gegeven moment waren natuurlijk de richtlijnen dat je geen mensen mocht ontvangen.
Ja.
Dus wij zijn ook gaan bellen en beeldbellen. En nou, voor sommige mensen werkt dat heel goed, voor anderen minder goed. En zeker voor nieuwe mensen om elkaar te leren kennen. Mijn vak hoort natuurlijk ook, is natuurlijk heel erg gemaakt voor menselijk contact.
Ja.
En nou, dan is afstand vervelend. Maar uiteindelijk is het fijner om wel contact te hebben dan helemaal niet. Dus nou ja.
En blijft dat, denk je, ook na, zeg maar, we hopen dat we allemaal straks gevaccineerd zijn en dat er meer mogelijkheden zijn. Denk je dat beeldbellen binnen de psychosociale oncologische zorg een rol blijft spelen?
Ja, ik denk zeker dat het een rol blijft spelen. Ik denk dat dat wat we zien is dat mensen die zich nou niet goed genoeg voelen om te reizen, maar wel graag contact willen met de psycholoog, dat die dan nu via beeldbellen alsnog een therapiesessie kunnen krijgen. Dat heeft wel echt een voordeel. Hè? Dus ik denk ook zeker mensen die, waarvan ik zei, de helft van de mensen die we hier zien heeft een slechte prognose. Dus er gaan helaas ook veel mensen dood. En juist in zo'n laatste fase kan het ook heel fijn zijn om wel contact te hebben met een beeld erbij. Dan om hierheen te komen, wat soms niet meer kan.
Ja, precies.
Dus ik denk zeker dat het blijvend is. Al vind ik en vinden wij dat wel. Dat het contact live echt veel fijner is. Ja.
Nee, maar dat begrijp ik ook. Ik denk dat het ook voor de cliënt of de bezoeker of de patiënt of hoe je het ook wil noemen. Dat je dat ook zo is. Hoe zie jij verder de ontwikkeling nog los even van de POC's, de psycho-oncologische centra, maar ook met betrekking tot de inloophuizen? Hè? Er zijn er nu een stuk of 70, 75 in Nederland. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, ik denk dat het heel goed is dat er inloophuizen zijn. Ik denk dat er veel mensen zijn die behoefte hebben aan een luisterend oor of een activiteit met andere mensen. Dus ik denk dat het absoluut goed is dat ze er zijn. Ik zou willen dat we ook meer met elkaar samenwerken. Dus dat je veel meer kan kijken van waar heeft iemand behoefte aan.
Ja.
En eigenlijk zouden wij heel erg willen dat er meer structureel of gestructureerd gekeken wordt van waar heeft iemand, dus een patiënt met kanker, maar ook het gezin eromheen of de partner, behoefte aan en wat is dan goede zorg? En dan wil je dus dat er een soort van geïndiceerd wordt.
Precies, ja.
Of je kan heel goed naar een inloophuis gaan, want daar hebben ze activiteiten en daar kun je wat aan hebben. Maar dat ook kan gezegd worden van hey, je hebt eigenlijk meer nodig dan lotgenotencontact. En dus ga dit en dit doen.
Ja.
En wat je nu ziet in Nederland is dat niet zo gebeurt. Waardoor je denk ik ook soms misschien iemand te lang in een inloophuis houdt, terwijl die eigenlijk gewoon professionele zorg nodig heeft. Mm-hmm. Dus het zou mooi zijn om daar een soort afstemming en samenwerking in te krijgen. Ja.
Want naast zeg maar individuele begeleiding of zorg dat je biedt aan patiënten, je noemde straks ook al groepstherapie.
Ja.
Volgens mij doen jullie ook themabijeenkomsten.
Ja, klopt.
Kan je daar iets meer over zeggen?
Ja. We zijn eigenlijk ontwikkelen we steeds meer preventief aanbod. Omdat wij te veel en horen, had ik het maar eerder geweten dan.
Okay.
Dus bijvoorbeeld waarmee ik begon. We zijn eigenlijk vanaf het begin af aan ook heel erg gericht op het kanker in het gezin. Dus we hebben met dank aan een donatie van een Amsterdamse advocatenkantoor hebben wij eigenlijk heel veel mooie dingen kunnen ontwikkelen op het gebied van kanker in het gezin. Bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal, wat we ook op onze website hebben staan, waarbij heel duidelijk, als je als ouder kanker krijgt, lees het en je weet ongeveer wat je kan verwachten en wat je kan doen. En dat geeft natuurlijk houvast. En eigenlijk in dat in diezelfde gedachte hebben we themabijeenkomsten kanker in het gezin georganiseerd. Die organiseren we. Waarbij mensen in 3 themabijeenkomsten samen met andere ouders eigenlijk een leidraad krijgen van hoe doe je dat eigenlijk? Ziek zijn en opvoeden. En wat is nou wel en niet goed voor je kind? En hoe kom je daar goed doorheen? En wij denken dat als je daar snel mee begint, dat je dan veel kan voorkomen. Of in ieder geval geef je ouders houvast en je geeft ze een stukje zekerheid wat ze zijn kwijtgeraakt door zo'n diagnose.
Ja, precies. Ja. Boeiend. We gaan langzamerhand naar een afronding toe. Wat zou jij nog willen meegeven aan de luisteraars van deze podcast als het gaat om psychosociale, oncologische zorg en ondersteuning? Ja.
Nou, ik zou denk ik vooral de luisteraars willen meegeven om hun ervaringen te delen met anderen.
Okay.
Dus ik denk dat er qua bewustwording nog echt wel veel bereikt kan worden. En ik zou ook vooral aan je behandelend arts vertellen wat je eraan hebt. Aan die psychosociale ondersteuning of die psychosociale zorg. Zodat we zeg maar op die manier ook meer aandacht voor het onderwerp kunnen vragen.
Ja, terugkoppeling inderdaad. Ja,
ja.
Oh, dat is een hele goeie. Ja. Ja, dat vind ik een mooie oproep. Dat zou ik zeker. En zijn er nog dingen die we. Ik bedoel, volgens mij kunnen we nog heel lang praten, maar dan wordt het een hele lange uitzending. Ja. Omdat het gewoon buitengewoon boeiend onderwerp is. Maar is er nog een punt wat je graag zou willen noemen of wat ik vergeten ben te vragen in dit bestek?
Nee, nou, ik denk dat we eigenlijk heel veel hebben besproken. En ik zou echt wel. Ik hoop echt wel dat als we elkaar over een x-aantal jaar weer spreken, dat we dan echt een slag hebben gemaakt in de vanzelfsprekendheid van deze zorg. En dat het er uiteraard gewoon bij hoort. En dat je dan als patiënt altijd kan zeggen, goh, nee, daar heb ik geen behoefte aan. Maar wat fijn om te weten. Misschien heb ik er later wel behoefte aan. En dat het onbekende en ook de zoektocht die sommige mensen nog steeds moeten afleggen, eigenlijk net als Ingeborg, over waar kun je goede zorg vinden, waar zit de expertise, dat gewoon verleden tijd is. Dat zou mijn wens zijn.
Ja, dat lijkt me een hartstikke mooie afsluiting. En ik wil je ongelooflijk bedanken. Allereerst dat ik hier te gast mocht zijn in Amsterdam.
Uiteraard.
En B, dat jij gewoon zo heerlijk je verhaal kon neerzetten. Ik hoop dat de luisteraars hiervan kunnen genieten. En mochten er nog vragen zijn, dan kunnen ze altijd bij ons terecht. En die ga ik dan graag met je delen. Als je daarvoor open staat.
Ja, zeker, graag. Heel veel dank dat je me wilde interviewen.
Nou, graag gedaan. Ja. Hartstikke goed. Eline Aukema, dankjewel.
Graag gedaan.